Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen Psalm 121, de vier versen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. Psalm 121. Deze bijzondere avond mogen we samen ons geloof belijden en zingen we daarna van Psalm 116, vers 1, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Psalm 116, vers 1, nadat we het geloof beleden hebben met zondag 9 van de Heidelbergse catechismus, waar het gaat over het geloof in God, de Vader en onze schepping. Wat geloven wij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En dan belijdt de kerk met deze belijdenis dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet heeft geschapen, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft, alles wat ik nodig heb, van het lichaam en van de ziel verzorgen en al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, omdat hij dit doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Bidden wij samen om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heer onze God, zomaar een woensdag, een door de weekse avond. Anders zijn we soms met andere dingen druk en vandaag nog ons werk, ons gezin, onze zorgen. En nu zijn we hier, als een deel van uw gemeente, om samen te luisteren naar wat u ons hebt te zeggen en om te leren bidden. Het voorjaar komt eraan. De landerijen die worden van lieverlee groener. Er wordt weer gezaaid, wordt gewerkt. De gewassen gaan groeien, als het goed is. Er kan geoogst worden. Maar het is goed om één keer in het jaar op biddag samen als gemeente te bidden voor dat dagelijkse brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. Er samen voor te bidden, om samen daarop te bezinnen, op eten en drinken, hoeveel we hebben, hoe anderen tekortkomen, hoe we het soms gebruiken en misbruiken. Om ons te bezinnen op de dingen van werk en werkgelegenheid, misschien wel van werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Er zijn mensen die minder kunnen door ziekte en door zorgen, door ouderdom of wat voor gebreken en handicaps dan ook. Er is in deze maatschappij zoveel wat niet gaat zoals mensen graag zouden willen. Bedrijven gaan failliet, spanningen lopen op en het is niet meer zoals het was. En waar komen we nog een keer uit? Menigeen neemt het woord van crisis in de mond. In de maatschappij, in de schoolwereld, in de kerk, in gezinnen, in huwelijken. Er is zoveel nood en er zijn zoveel zorgen. En het lijkt wel alsof in deze tijd de minpunten en de zorgen en de schulden en de moeite en de tegenslagen de overhand hebben. En daar is het goed om een weg te vinden. Om een weg te vinden in crisistijd. Om een uitweg te vinden. Om de weg van u te vinden. En wilt u ons leren om die weg van u te gaan? En van die weg zegt u dat u hem voorspoedig maakt. Dat u daarin meekomt. Dat u zelfs daarbij een engel geeft. O Heer, wilt u vanavond door uw woord en geest ons zo leiden dat we verrast door bijbelwoorden bemoedigd verder kunnen en sterker uit de crisis komen. Wilt u in ieder persoonlijk gedenken, u kent onze eigen vragen, onze eigen zorgen, misschien ook wel onze eigen vreugden. Maar geef dat we juist op deze biddag door uw woord en geest geleid bij onszelf mogen zijn, maar bovenal ook bij u mogen uitkomen. Om die geest, om die leiding bidden wij u. We vragen het u in de naam van de Heer Jezus Christus, in de vergeving van de zonden. Amen. We gaan samen lezen uit het Oude Testament, uit het boek Genesis, 24e hoofdstuk. En we beginnen te lezen bij vers 28. Vanmiddag is in de dienst met de kinderen het eerste gedeelte gelezen, de eerste 27 versen. Het is een heel lang hoofdstuk, een heel lang verhaal. Sommige dingen worden telkens weer herhaald, maar dat is niet zo erg. Dat is voor de helderheid wel goed. En vanavond gaat het over het tweede gedeelte van deze geschiedenis, Genesis 24 vanaf vers 28. Het is de geschiedenis van het zoeken naar een vrouw door Eliezer voor de zoon van zijn meester, voor Isaac. Een wat wonderlijk verhaal dat de knecht op pad gestuurd wordt om een vrouw te zoeken voor de knecht van zijn chef, van zijn meester. Maar goed, daarover straks nog wel meer. Eerst maar eventjes wat er staat in dit hoofdstuk vanaf vers 28. Het meisje liep snel weg en vertelde in het huis van haar moeder wat er was gebeurd. Dat meisje, dat is Rebecca. Nu had Rebecca een broer en zijn naam was Laban. Laban liep snel naar die man toe. Die man, dat is Eliezer, de knecht van Abraham. De stad uit naar de bron. En het gebeurde toen hij de ring gezien had en de armbanden aan de armen van zijn zuster, van Rebecca. En toen hij de woorden van zijn zuster Rebecca gehoord had, die zei: zo en zo heeft die man tot mij gesproken, dat hij naar die man toe ging en zie, hij stond bij de kamelen bij de bron. Hij zei: kom binnen, u die door de Heere gezegend bent. Waarom zou u buiten blijven staan, terwijl ik het huis in gereedheid heb gebracht, evenals een plaats voor de kamelen? Toen ging die man, Eliezer, mee naar het huis. Men zadelde de kamelen af, gaf de kamelen stro en voer en bracht water om zijn voeten en de voeten van de mannen die bij hem waren te wassen. Daarna werd hem eten voorgezet, maar hij zei: ik zal niet eten voordat ik mijn woorden gesproken heb. Laban zei: spreek. Toen zei hij: ik ben een dienaar van Abraham. De Heer heeft mijn Heer rijk gezegend, zodat hij een aanzienlijk man geworden is. Hij gaf hem kleinvee en runderen, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels. Sara, de vrouw van mijn heer, heeft mijn heer een zoon gebaard toen zij oud was. En alles wat hij heeft, heeft hij hem gegeven. Mijn heer heeft mij laten zweren: u mag voor mijn zoon geen vrouw nemen uit de dochters van de Kanaanieten in wie land ik woon. Maar u moet naar mijn familie en naar mijn geslacht gaan en daar een vrouw nemen voor mijn zoon. Toen zei ik tegen mijn heer: misschien wil die vrouw niet volgen, mij niet volgen. Hij zei toen tegen mij: de Heere voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel met u meesturen en hij zal uw weg voorspoedig maken, zodat u voor mijn zoon een vrouw kunt nemen uit mijn geslacht en uit mijn familie. Slechts dan zult u vrij zijn van uw eed aan mij, als u naar mijn familie bent gegaan en zij haar niet met u meegeven. Dan bent u vrij van mijn eed. Toen ik vandaag bij de bron aankwam, zei ik: Heere, God van mijn heer Abraham, als u de weg die ik ga voorspoedig wilt maken, zie, ik sta bij de waterbron. Laat het dan zo gebeuren dat het meisje dat naar buiten komt om te putten, tegen wie ik zal zeggen: geef mij toch wat water uit uw kruik te drinken, en dat zij tegen mij zal zeggen: drinkt u maar en ik zal ook water putten voor de kamelen, dat zij de vrouw zal zijn die de Heere bestemd heeft voor de zoon van mijn heer. Nog voordat ik geëindigd had dit in mijn hart te spreken, zie je, Rebekka kwam de stad uit met haar kruik op haar schouder en daalde af naar de bron en putte water. Ik zei tegen haar: geef mij toch wat te drinken. Zij haastte zich, liet haar kruik van haar schouder glijden en zei: drinkt u maar. Ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Ik dronk en zij gaf ook de kamelen te drinken. Toen vroeg ik haar en zei: van wie bent u een dochter? Ze antwoordde: ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Nahor, die Milka hem gebaard heeft. Toen deed ik een ring in haar neus en de armbanden aan haar armen. Ik knielde en boog mij voor de Heere. Ik loofde de Heere, de God van mijn heer Abraham, die mij op de goede weg geleid had, om voor zijn zoon de dochter van de broeder van mijn heer tot vrouw te nemen. Welnu, als u mijn heer goede tierenheid en trouw wil bewijzen, vertel het mij. En zo niet, vertel het mij ook, dan kan ik mij naar rechts of links wenden. Laban en Betuel antwoorden: dit komt bij de Heere vandaan. Wij kunnen tegen u niets meer ten kwade of ten goede zeggen. Zie, Rebekka staat voor u, neem haar mee en ga heen. Laat zij de vrouw van de zoon van uw heer worden, zoals de Heere heeft gesproken. En het gebeurde toen de dienaar van Abraham hun woorden hoorde, dat hij zich ter aarde neerboog voor de Heere. Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden tevoorschijn en kledingstukken, gaf die aan Rebekka. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbaarheden. Toen aten en dronken zij, hij en de mannen die bij hen waren, en overnachten daar. Ze stonden 's morgens vroeg op en hij zei: laat mij gaan, terug naar mijn heer. Haar broer en haar moeder zeiden daarop: laat het meisje nog een dag of 10 bij ons blijven, daarna kunt u gaan. Maar hij zei tegen hen: houd mij niet op, de Heer heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt, laat mij gaan, dan ga ik terug naar mijn heer. Toen zeiden zij: laten we het meisje roepen en haar mening vragen. Ze riepen Rebekka en vroegen haar: wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde: ik zal meegaan. Toen lieten zij Rebekka, hun zuster en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken. Ze zegenden Rebekka en zeiden tegen haar: zuster van ons, word tot duizenden van tienduizenden en laat jouw geslacht in bezit krijgen de poorten van zijn vijanden. Rebekka en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam die dienaar Rebekka mee en vertrok. Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lachairoi. Hij woonde namelijk in het zuiderland. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, er kwamen kamelen aan. Ook Rebekka sloeg haar ogen op en zag Isaac. en ze liet zich snel van de kameel glijden. Ze zei tegen de dienaar, wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde, dat is mijn heer. Toen pakte ze haar sluier en bedekte zich. De dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij had gedaan. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah en nam Rebecca en ze werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Tot zover de lezing uit Genesis 24. Het thema voor de verkondiging is sterker uit de crisis. En de tekstwoorden, het hele gedeelte, maar vooral die tekst en die teksten waarin staat dat God de weg voorspoedig maakt. Er staat bijvoorbeeld in vers 21, dat hebben we niet gelezen, maar dat is ook even die teksten. In vers 21 staat, of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had, of niet. En in vers 27 staat dat ook. Geloofd zij de Heere, de God van mijn vader Abraham, die mijn Heer zijn goede tierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid. God heeft hem op die weg geleid. En zo komen er nog een aantal teksten in het gedeelte wat we gelezen hebben voor, wat telkens gaat over de weg die God voorspoedig heeft gemaakt. Thema sterker uit de crisis, dat is natuurlijk niet mijn woord, maar dat is een woord wat heel vaak ligt in de mond van onze premier Rutte. Hij doet van alles en nog wat met zijn kabinet, met de regering en met Tweede Kamer, Eerste Kamer, om sterker uit de crisis te komen. Nou, vanavond diezelfde woorden, alleen dan in het licht van Genesis 24. Hoe kom je nou deze tijd door en kom je sterker uit de crisis? Daarover gaan we nadenken zo direct in de verkondiging. We gaan nu onze gaven geven. De eerste rondgang is bestemd voor het evangelisatiewerk in eigen gemeente, evangelisatiecommissie. Op allerlei manieren zijn ze telkens bezig om mensen die het evangelie niet kennen toch te bereiken. Soms zijn er ook kosten aan verbonden en de kosten worden onder andere uit deze collecte gedekt. Tweede inzameling bestemd voor de plaatselijke gemeente, bij gemeente Ichtis, voor de kerk. En bij het verlaten van het gebouw voor de aanschaf van deze kerk. Van harte aanbevolen. Wij gaan nu zingen van Psalm 62 en daaruit 1 en 4. Mijn ziel is in bestil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. Het eerste en vierde vers van Psalm 62. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het woord crisis valt nogal eens een keer. En naarmate zulke woorden vaker vallen en meer gebruikt worden, wordt het woord ook minder zeggend. Dat verhaal kennen we onderhand wel. Al een aantal jaren achtereen. Maar het is toch niet anders. Het is een tijd die we aan moeten duiden als een tijd van crisis. In de kerk, in de maatschappij en in het leven van heel veel mensen persoonlijk. Er kan ziekte zijn en zorgen. Een relatie onder druk, spanningen, je eigen strijd, je eigen boezemzonden. Het kan je samen in de crisis brengen. En in de kerk is heel wat te doen. Er is heel wat in beweging tussen kerken en tussen allerlei gemeenten, tussen allerlei stromingen. En als kerk, als protestantse kerk, zijn we op zoek naar identiteit, naar vastigheid, een koers, naar toekomst. En maatschappelijk is er heel wat aan de hand. Werkloosheid die nog steeds heel hoog is, toeneemt zelfs. En je zult maar arbeidsongeschikt worden in deze tijd of werkeloos aan de kant komen te staan. Wanneer, zeker als je op leeftijd bent, wanneer krijg je dan nog werk? Maar ook jongeren komen moeilijk aan een baan. Vele bedrijven gaan failliet, meer dan ooit in de eerste 2 maanden van dit jaar. En het einde is nog niet in zicht. Is dat de crisis? Ja, dat zijn verschijnselen. Maar al jaren, en dat is niet van gisteren, Maar al jaren, dat is niet van jaren, maar van eeuwen, en dat is eigenlijk al sinds Genesis, is er een los van God beweging. Wij willen loskomen van God. Eigenlijk zonder God, op onszelf, Heer en Meester. En juist in een tijd waarin zoveel in beweging is, lijkt het wel alsof die los van God beweging het aan het winnen is. De naam van Christus mag niet meer worden genoemd en de naam van God mag niet meer worden genoemd. En alles wat christelijk is, dat moet niet christelijk worden. En alles moet zo'n beetje kunnen, want we kunnen zonder God. Nou ja, zegt u, dat zijn die anderen. Wij zijn niet los van God. Nou ja, dat zuurdeesem van die God van losbeweging, los van Godbeweging, dat heeft ook ons aardig te pakken. En voordat we het weten, zijn we toch wat losser van God aan het worden. Crisis. En juist vanavond ligt dan Genesis 24 voor ons een heel wonderlijk verhaal. Isaac, zijn vader is op 175-jarige leeftijd gestorven, is hier dus nog in leven. En zijn moeder heeft een leeftijd bereikt van 127, maar hij is nu nog alleen met zijn vader. En hij is single, alleen, ongetrouwd. En u moet een knecht van Abraham, zijn allerbeste knecht, een vrouw zoeken voor die ene zoon, Isaac. Is dat uithuwelijken? Ik denk het niet. Er staan genoeg dingen in deze tekst, in het hele verhaal, waaruit blijkt dat het toch echt wel gaat in vrijwilligheid en dat ook liefde aan de orde is. Maar er zijn veel meer dingen aan de orde waardoor je toch dit niet moet vergelijken met het uithuwelijken, zoals dat op sommige plekken in de wereld gebeurt in bepaalde godsdiensten. Onder de gegeven omstandigheden gaan Abraham en Eliezer en Isaac, onder de gegeven omstandigheden gaan zij de weg van de beloften. Maar het blijft een wonderlijk, voor ons een wonderlijk verhaal. Maar als we het anders bezien, is dit verhaal, Genesis 24, een heel sterk verhaal. Een opvallend sterk verhaal, waarmee je dus een crisis te boven kunt komen en sterker kunt worden. Een opvallend sterk verhaal. Hoezo dan? Ik wil daar vier dingen van zeggen. De belofte van God aan Abraham gegeven, missen hun vervulling nog. Abraham had een belofte gekregen. Hij zou tot een groot volk worden, een land krijgen, en hij zou ook tot een zegen zijn van vele volken. Nou, dat land is er nog steeds niet. Hij heeft alleen maar een klein stukje grond om zijn vrouw te begraven. Dat is zijn eigendom, maar voor de rest nog helemaal niets. En hij heeft nog maar één zoon en dat volk is er dus nog niet. En hoe kan hij, die nog maar één zoon heeft, een zegen zijn voor de volken? Gods beloften missen hun vervulling. Maar waarin is dit verhaal nou zo sterk? Gods beloften missen hun vervulling nog, maar Abraham blijft trouw aan zijn roeping. Geroepen uit Ur der Chaldeeën, zou hij tot een groot volk worden, tot een zegen zijn, en daar blijft hij bij. Hij wil zich niet vermengen, of ook Isaac niet vermengen, met de Canaanitische volken rondom. Er waren vrouwen genoeg, en er waren goden genoeg, en er was genoeg te verdienen. Maar Abraham weigert zich daarmee te vermengen. Hij blijft bij zijn roeping. Hij blijft een vreemdeling in een vreemd land. En als hij een vrouw zoekt voor zijn zoon, dan zoekt hij die bij zijn voorgeslacht, waar hij vandaan komt, waar men blijkbaar ook de Heere vreest of hem wil dienen. Geen Kanitische vrouw. Hij zegt, nee, dat kan zo niet, want ik ben geroepen om heilig te zijn en daarom moet ik ook in deze weg een bijzondere weg gaan, een heilige weg. Hij blijft trouw aan zijn roeping. Heel sterk. Nog een derde ding daarover, over dat sterke verhaal. Nergens wordt Rebekka gedwongen met geweld. Al in het begin wordt gezegd, ja, maar als ze nog niet mee wil, nou dan wil ze niet mee en dan blijft ze daar. En later komt het weer terug, dan wordt haar netjes gevraagd van, wil je met deze man mee? En in vrijwilligheid stemt zij mee, in, en gaat zij mee. En ontmoet zij Isaac aan het eind van het verhaal, dan blijkt er liefde te zijn. Isaac had haar lief. Een sterk verhaal. De beloften missen de vervulling nog, maar Abraham blijft bij zijn roeping. Er is geen dwang, geen geweld. En het vierde wat ik erbij opmerken wil is een sterk verhaal omdat er zo gebeden wordt. Eliezer, hij doet van alles en nog wat om bij Rebekka te komen, maar als hij daar is, voordat hij die ontmoeting heeft, voordat het cruciale moment daar is, gaat hij in gebed. En als later Rebekka met de kamelen komt in de buurt van Isaac, dan is Isaac bezig om te bidden. En te midden van dat alles is er niet alleen het gebed, maar ook de dank. Een wonderlijk verhaal, maar als je let op de beloften van God en de trouw aan die roeping en die liefde en dat gebed, is het eigenlijk heel sterk om uit je crisis te komen. Ja, wat moet je doen om uit je crisis te komen? Uit onze crisis, uit mijn crisis, uit uw crisis. Hoe kom je sterker daaruit tevoorschijn? Ik wil er twee antwoorden op geven in eerste instantie. Door bij je roeping te blijven. Kort gezegd, gewoon te doen datgene wat je hand vindt om te doen. Wat zou u ervan vinden als ik als dominee iedere keer naar een andere gemeente kijk? Of het erover heb, of over vroegere gemeentes. Ermelo, Rijssen, dat waren nog eens gemeenten. Of ik zou zo graag daar naartoe willen. Dan zou u zeggen, ga dan. Nee, dat mag ik niet, wil ik niet, moet ook helemaal niet, want mijn roeping ligt hier. En daar moet ik bij blijven. Daar heeft God mij gesteld, hier heeft God mij gesteld. En daar moet je blijven. Abraham blijft in dit verhaal, ook in dit wonderlijke verhaal, maar ook in dit sterke verhaal, hij blijft bij datgene wat God hem opgedragen heeft en bij de beloften die God hem daarin heeft gegeven. Ga gij uit uw land. Ik zal u maken tot een groot volk. U krijgt een land, een zegen voor de volkeren. De belofte van de Messias, het heil, dat is niet niks. Uit Israël zal de zaligmaker voorkomen. De zaligheid is uit de Joden. Dat wordt allemaal in een notendop aan Abraham beloofd en hoe het ook went of keert, daar blijft hij bij. Bij je roeping blijven, want daar wil God je zegenen. Daar heeft hij je geroepen, daar heeft hij mij geroepen, daar heeft hij ons geroepen en daar wil hij zegenen. Maar het is niet altijd zo helder. En daarom is dat gebed van Eliezer en dat gebed van Isaac zo belangrijk. En daarom is een biddag als deze voor ons samen zo belangrijk, om bij die roeping te leren blijven. Een biddag en bidstonden, er zijn twee gebedskringen in de gemeente, heerlijk om daar te zijn, telkens weer opnieuw, al zijn het kleine kringen, om na te denken over wat we als gemeente zijn en welke taken we hebben als gemeente, naar binnen toe, naar buiten toe. En als er zorgen zijn om die te delen, werkeloosheid, er wordt voor mensen die werkloos zijn gebeden, of voor arbeidsongeschikten, of mensen met een handicap, of met een andere zorg, er wordt voor gebeden, iedere keer weer opnieuw. Blijven bij je roeping en op biddag bidden en in gebedskringen bidden. En ja, dat zou natuurlijk ook uitgebreid kunnen worden naar je bedrijf of je gezin of met het oog op je studie. En dat gebed, dat kun je samen doen in een hele kleine kring. Dat kun je samen doen met je man, met je vrouw, met je gezin. Dat kun je samen doen met een vriend of met een vriendin. Dat kun je samen doen in het verband van een college of een club. Want weet u, als je dat verhaal leest, en u moet het nog eens een keer nalezen, het is zo'n lang verhaal, maar het is goed om het goed te laten doordringen. Als Eliezer gaat bidden, heb ik ook vanmiddag al gezegd tegen de kinderen, dan geeft hij zich in dat gebed helemaal over aan het eind van al zijn voorbereidingen. Als het dan bijna zover is dat Rebecca zal verschijnen, hij weet niet dat het Rebecca is, hij weet de uitkomst niet, dan geeft hij zich helemaal over. Misschien is het wel goed om dat erbij te zeggen. Als wij het verhaal lezen, dan weten we de uitkomst. Oh ja, zo ging het. Maar op het moment dat Eliezer aan het bidden is bij die bron, weet hij nog niet dat als hij zijn ogen open doet, dat Rebecca dan komt. Maar hij geeft zich wel over. En in die overgave is gelijk de uitkomst, want op die wijze toont hij zijn volle vertrouwen en wordt zijn gebed verhoord. Hij blijft bij zijn roeping, de roeping van Abraham, bij zijn opdracht. En hij geeft zich in het gebed volledig over aan de God van zijn meester. Zijn God. Nou, die twee punten. Hoe kom je sterker uit de crisis? Door bij je roeping te blijven en er niet vooruit te hollen. Gewoon te doen wat je hand vindt om te doen. Op de plek waar je bent, waar je staat, waar je geroepen bent. En daar gewoon je handen te vouwen en het over te geven aan God. En u mag best weten, elke morgen weer opnieuw is het voor mij een worsteling om bij mijn roeping te blijven en om dat weer in gebed bij God neer te leggen. Maar misschien is dat ook voor u een crisis. Bij je roeping blijven en bidden. Ik kom bij het volgende. Want het gebed, bij je roeping blijven, maar hoe is nou de uitkomst? Nou, bij het lezen van dit lange hoofdstuk vielen mij een paar dingen op. En toen ging ik ernaar zoeken en toen vond ik het tot 6 keer toe. Iets wat heel belangrijk is om te onderstrepen. Als je nou bidt, als je bij je roeping blijft, wat doet God dan? Dan gaat hij verhoren. Of anders gezegd, dan gaat hij je weg voorspoedig maken. Dan laat hij de dingen gewoon gebeuren. Dan doet hij het. Letterlijk staat er dan doet hij het gedijen. Dat is een ouderwets woord. Maar dan laat hij het gebeuren. Dan zal het moeten geschieden. Nou, om dat eventjes op het spoor te komen, stip ik even die 6 teksten aan, vers 21. Ik heb hem net al gelezen. En de Heere, die zal zijn weg. Nee, het staat anders. De man sloeg haar zwijgend gade, dus hij kijkt naar Rebecca, om te weten te komen, heel gespannen is hij, gaat het nu gebeuren, of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt heeft. Of niet? Dus hij kijkt gespannen of het nu gaat gebeuren, dat het gebed verhoord wordt en dat God hem in zijn weg tegemoet komt en die weg voorspoedig maakt. Het laat gebeuren. Dat staat in vers 21. Dan vers 27. Hij zei, dat is dus die dankzegging, die lof. Geloof zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die mijn heer zijn goede tierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Dus Rebecca is nu gevonden. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn heer. De Heere heeft hem op die weg geleid. God heeft hem de juiste weg gewezen, hem daarin geleid. Voorspoedig gemaakt, geleid, vers 27. Dan vers 40. Hij zei toen tegen mij: de Heere, voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel met u meesturen en hij zal uw weg voorspoedig maken. Vers 40. En dan vers 48. Ik knielde en boog mij neer voor de Heere. Ik loofde de Heere, de God van meneer Abraham, die mij op de goede weg geleid had om voor zijn zoon, de dochter van de broeder van mijn Heer, tot vrouw te nemen. Weer, God heeft hem op de goede weg geleid. In de vorm van een lofzegging, van een lofprijzing. Ik knielde neer, ik boog mij en ik loofde God en ik zei: God heeft mij op de goede weg geleid. En vers 56, dan zijn we dus bijna aan het eind van de geschiedenis. En dan is Laban op het toneel verschenen. Haar broer en haar moeder zeiden daarop: laat het meisje nog een dag of 10 bij ons blijven, daarna kunt u gaan. Maar hij zei tegen hem: houd mij niet op, de Heer heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Nadat hij gebeden heeft om voorspoedigheid, om geleid te worden, zegt hij nu tegenover Laban: ja, maar God heeft het zo geleid. Dit is besturing van God, dit is leiding van God. En ik kan mij daar niet aan onttrekken. En als God nu zo snel antwoord heeft gegeven op mijn gebed, dan moet ik ook direct terug naar mijn heer Abraham en naar Isaac. God heeft mijn weg voorspoedig gemaakt. En zo staat er nog een tekst, vers 42, maar er staat ongeveer hetzelfde. Dus God heeft de weg van Eliezer voorspoedig gemaakt. Hij bad daarom, hij dankte daarvoor en hij beleed het ook. Bij je roeping blijven en bidden. En dan zal God het laten gebeuren. Dan zal hij zegenen. Dan zal hij je weg voorspoedig maken. Stapje verder. Als de Heer Jezus in het Johannesevangelie bekendgemaakt wordt, dan wordt hij bekend met al die Ik Ben namen. En een van zijn namen van de Heer Jezus is: ik ben de weg. Nou, die weg van Abraham naar Mesopotamië om Rebekka te vinden voor Isaac is precies dezelfde weg als de weg van de Heer Jezus. Van hem die de weg is. Want als je die weg vervolgt van Abraham naar Isaac en Jacob en David, dan kom je uiteindelijk uit bij de Heer Jezus Christus. Die zegt: en nu ben ik gekomen en ik ben de weg. De waarheid en het leven. Ik ben die weg. Wandel op die weg. En als dan de christenen in Handelingen nog geen christenen heten, dan heten zij die van die weg zijn. Nou, bent u ook van de weg? Bent u ook van hem die zegt: ik ben de weg? Bent u ook iemand die leeft uit de beloften en die heel dicht leeft, dus eigenlijk bij de Heer Jezus Christus? Die weg is de enige weg van voorspoed, van zegen. Bij je roeping blijven bidden, want zo zal God je in Christus Jezus, in zijn beloften, rijkelijk zegenen. En dan kom je sterker uit de crisis. Maar het is wel een lange weg, hoor. 800 kilometer vanuit het zuiderland naar Mesopotamië tot bij die bron. En daar weer 800 kilometer terug. En dan ben je nog maar bij Abraham. Isaac, Jacob, David, al die koningen, Jezus. 20 eeuwen na de geboorte van Christus. Een lange weg. En die crisis, in de kerk en persoonlijk, in de maatschappij, het duurt al zo lang, jaren in onvrede, jaren met pijn, jaren met handicap. En het duurt zo lang, die zorg en die moeite die me nu neerdrukt. Die crisis is niet de kwestie van eventjes een momentje, maar het duurt structureel al dagen, al weken, al maanden, al jaren. En hoe hou je dat dan vol? Nee, het is geen bagatel. De los van God beweging. Dat is niet zomaar opgelost. Maar hoe moet het dan? Ik kwam tot ontdekking in dit Bijbelgedeelte dat er tot twee keer toe over engelen gesproken wordt. Het gedeelte wat we niet gelezen hebben in vers 7. Daar staat: en God, de Heere God, de God van de hemel, die u uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, die tot mij gesproken heeft, die mij gezworen heeft, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, die God zal zijn engel voor u uitsturen. Abraham belooft aan Eliezer dat God zijn engel voor hem uitsturen zal. Die hele lange weg van Abraham tot Christus en van Christus tot nu, die hele lange weg van crisis. God zal zijn engel meesturen. Dat is vers 7. En dat komt terug in vers 40. Hij zei toen tegen mij: de Heere, voor wiens aangezicht ik sta, ik gewandeld heb, zal zijn engel met u meesturen en hij zal uw weg voorspoedig maken. Dus daar wordt nog een keer door Eliezer datzelfde beleden. Hij komt er dus gewoon op terug. Hij heeft het blijkbaar ondervonden en hij vindt het nodig dat hij dat nog een keer zegt, ook tegenover Laban en zijn familie. Hij stuurt zijn engel mee. Psalm 90. Hij zal zijn engelen gebieden. Hoe hou je het vol in de crisis? Bij je roeping blijven. Bidden. Hij zal de weg voorspoedig maken. Maar hoe? Hij zendt zijn engel mee. Als een bode. Al die beloften. God gaat zelf, want het zijn immers dienaren van de Allerhoogste. God gaat zelf in zijn engelen mee. En heeft hij niet in het Nieuwe Testament net bij de hemelvaart beloofd: ik ben met u alle dagen. Hij is heel nabij. U kent wel dat gedicht, hè? Van die voetstappen in het zand. Ik droomde eens en zie, ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte, keek achter mij en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Ik zei toen: Heer, waarom dan toch? Juist toen ik u nodig had. Juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van mijn pad. De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen: mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik je gedragen. Abraham zegt: God zendt zijn engel. En Eliezer belijdt: God zendt zijn engel. Als ik bij mijn roeping blijf en bid en hij mij weg voorspoedig maakt, blijkt dat God zijn engel nog steeds meezendt. dwars door de crisis heen om er sterker uit te komen. Hij zal zijn engelen gebieden. Genoeg hierover. We sluiten af. Geloof. Abraham, Eliezer, Rebecca. Ja, dat is zo benauwend. Daar moet je zo snel mogelijk van af. Een los van God beweging. Alsof geloven een harnas is. Rebecca gaat vrijwillig mee in de weg die uitmondt in Christus. Vrijwillig. En Isaac had haar lief. Vrijwilligheid, liefde. De weg van Christus is geen harnas, maar is juist de hoogste vrijheid. De weg van het geloof, de weg van het gebed. Ja, want onze God hoort. Ja, zegt u mij niet. Nou, dat is waar. Als God niet hoort. Maar weet u, Eliezer had alles gedaan wat hij kon doen. Toen gaf hij zich over. En voordat hij zijn ogen opendeed, kwam Rebecca al naar hem toe. U kent die tekst wel. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Uw God, mijn God, onze God is een God die ons al gehoord heeft voordat wij roepen. En hoe hij er verder mee omgaat, dat is zijn wijsheid. Maar ga er maar vanuit dat hij hoort voordat wij roepen. Nou ja, als hij het dan weet, dan is het goed. Geloof en gebed. En gebod. Ja, dat is het derde, dat is het catechismus ook, hè. Geloof, gebed en gebod. Gebod en gebed in die volgorde. Geloof, gebed. En hoe moeten we verder op die weg? Nou, volgens het gebod. Blijven bij die roeping, blijven bij de beloften, blijven bij de geboden. Je houden aan zijn weg. Wat iedereen nog zegt en roept en schreeuwt. Nee, ik houd me aan datgene wat de Heer Jezus Christus zegt. Ik houd me aan zijn weg en aan zijn wet die in liefde is vervuld. Sterker uit de crisis. Geloof, gebed, gebod. En zo maakt hij onze weg voorspoedig. Amen. Gemeente, wanneer we samen bidden, deze biddagavond, dan willen we heel concreet bidden voor mensen die werkeloos zijn. En die zijn er ook in onze gemeente. Arbeidsongeschikten, die zijn er ook in onze gemeente. Voor mensen waar het moeilijk is in allerlei relaties, in het huwelijk of anderszins. Ondernemers in zorg. Denk ook aan de mensen die in de zorg een taak hebben. Het zij dat ze verzorgd worden of het zij dat ze hulpverlening doen. We denken ook aan mensen in honger, vervolging of rampgebieden. Vervolging van allerlei christenen. En we bidden ook voor mensen die in de greep zijn van allerlei duivelse machten. Die een engel missen en een demon ervaren. We zullen samen bidden. U bent een God die de weg voorspoedig maakt. O God van Abraham, Isaac en Jacob. God en Vader in de Heer Jezus Christus. De zaligheid is uit de Joden en al zoveel eeuwen voor de jaartelling was u bezig om dat koninkrijk te vestigen. Dwars door onmogelijkheden heen, dwars door de crisis heen op een wonderlijke wijze, maar in een heel sterk verhaal toont u dat u vastberaden bent om uw weg tot het einde toe te gaan. En daarom maakte u die weg van Eliezer, Abraham, Isaac, voorspoedig. U zond zelfs een engel mee. En het gelukte. Wat een uitkomst. En na zoveel momenten van crisis was er toch een huwelijk. En werden weer kinderen geboren. En was er zicht op dat volk. En op zegen voor de volkeren. U bent een God van uitkomsten die sterker maakt, dwars door allerlei crisissen heen. Wanneer we vanavond samen tot u komen in de gebeden, dan is er zoveel zorg. Werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Ondernemers die het niet meer zien zitten, die failliet gaan. Heer, wij bidden u voor al die mensen die op deze wijze bezig zijn met werk en werkgelegenheid. Geef ze wijsheid, geef ze geloof. En als het vastgelopen is of vast dreigt te lopen, we bidden u hen voor een engel. Voor uw nabijheid, voor uw zegen. Heren, breng hen in de crisis bij u terug. En wilt u hen, wie het ook is, een werkgever of werknemer, brengen tot de volle overgave. U te volgen, waar dan ook heen. Want zo zult u zeker uw zegen willen schenken. We hebben nu voor die mensen die het moeilijk hebben in een relatie, in een huwelijk, in een gezin, of in een familie, als vrienden. Er kan soms ineens zoveel stuk zijn en je kunt er geen oplossing voor vinden. Zo ver heen. Zo diep geraakt. Zo intens stuk. U bent bij machte om te herstellen. U bent bij machte om dwars door de crisis heen mensen nieuwe krachten, nieuwe moed te geven. O God, zend uw engelen. En doe hen die in nood zijn, in relaties die stuk zijn, door hen dragen. We hebben nu voor al die mensen die werkzaam zijn in de zorg of zorg ontvangen. Er is zoveel te verzorgen. En zo langdurig en zo intens. En de problemen in de zorg zijn dusdanig groot. Onder jongeren, onder ouderen, in de begeleiding van jeugd. Er is zoveel crisisopvang. wilt u genadig zijn. En geef dat mensen, dat onze mensen, dat wij, niet omdat wij het zijn, maar dat we persoonlijk iets in die crisis kunnen doen. Geef dat we als een engel bij die ander zullen zijn om hen op de goede weg te leiden. Geef uw zegen, o God, daarover. Er is in deze wereld veel nood in hongergebieden, in gebieden van vervolging, waar oorlogen woeden, burgeroorlogen, waar rampen zich voltrokken. De wereld bloedt uit zoveel wonden. Hulpverleners, artsen, mensen van het Rode Kruis of andere hulpverleners zijn bezig om die nood te lenigen. Maar het is soms, nadat wij zeggen, dweilen met de kraan open. Wilt u, o Heere, in die grote nood genadig voorzien? En geef dat dwars door alle nood heen er iets zichtbaar wordt van het koninkrijk van u, zodat er tekenen opgericht worden van uw koninkrijk. We leven, Heere, samen in een wereld, ook als gemeente, waar vele machten rondom op ons loeren, het op ons voorzien hebben, de machten van de duisternis, het rijk van de demonen. En als wij geen engel hebben, dan hebben we wel een demon. O God, wilt u ons ervan verlossen? Want die machten brengen ons in de kramp en doen ons krimpen. En dan blijft er helemaal niets van ons over, nu niet en nooit niet. Die hebben alleen maar onze ondergang op het oog, willen alleen maar verslinden. O Heere, wilt u die machten breken en als ze in ons leven opgeroepen zijn en opgeroepen worden, wilt u dan die machten breken? Doe ze ons ontdekken en doe ons ertegen vechten. In uw kracht zullen ze ook verslagen worden. Heere onze God, u bent de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, van hem die de weg is, de waarheid is, het leven is, de opstanding is. O Heere, wilt u die kracht in ons leven openbaren, dan zijn we sterk. Dan komen wij sterker uit welke crisis dan ook. Tekenen oprichtend van dat koninkrijk van u. Heere, leer ons bidden, elke dag opnieuw. Doe ons blijven bij de roeping. Maak onze weg voorspoedig. Ga met uw engelen met ons mee. Dan zal het goed komen. Dan is het einde goed. Want u zegt, juist toen het moeilijk was, toen heb ik u gedragen, mijn lieve kind. Hoor ons gebed in Jezus' naam. U, Vader, Zoon en Geest, komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang is uit Psalm 145 en daarvan zingen wij de versen 1, 2 en 6. Psalm 145, 1, 2 en 6. Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.